de waterdoop. En speciaal datgene wat op de gemeenteavond reeds is aangekondigd. Een stukje bijbelonderzoek, een stukje historisch onderzoek, gecombineerd tot iets wat ik graag vanavond in uw midden wil neerleggen. Wat betreft die waterdoop hebben we een tijdje geleden ook al een aanpassing gemaakt. Misschien kunt u het nog herinneren. We hebben de waterdoop en de geestesdoop heel duidelijk met elkaar verbonden. Gezien als één leer van twee dopen. De waterdoop en de geestesdoop zijn twee bij elkaar behorende, uiterst fundamentele zaken. We hebben dat gebaseerd op het voorbeeld wat Jezus in zijn eigen leven gaf. Gebaseerd op het evangelie wat Jezus heeft gepredikt en het onderwijs van de apostelen. In de waterdoop wijdt de mens zich toe aan Jezus Christus. Onder een belijdenis van zijn geloof, bekrachtigd door een daad van geloof. Onderdompelen in water. Daarmee belijdt en beeldt de mens uit: ik geloof in u, Jezus Christus, Zoon van God. U bent mijn persoonlijke verlosser. Ik geloof, Heer Jezus, dat uw bloed mij gereinigd heeft. Ik geloof dat ik nu door u gerechtvaardigd ben. Ik geloof dat daardoor in mijn leven het oude voorbij is, het nieuwe gekomen is. Heer Jezus, ik treed toe tot uw gemeente. Ik wil mij met u bekleden. De waterdoop is het meest duidelijke en zuiver bijbelse ja van mensen naar Jezus. Allesomvattend. Heer, ik geloof in u. Ik wil met u alle gerechtigheid Gods gaan vervullen. Ik ben een nieuwe schepping. Ik stel mijn leden ten dienste van de gerechtigheid. Ik wil leven met en voor u. Dat is het ja van de mens naar Jezus toe. En in de doop in de Heilige Geest spreekt Jezus, werkt Jezus naar de mens toe. Hij wijdt zich aan de mens toe, die zich aan hem toewijdt. Hij is de doper in Heilige Geest. En met het schenken van de Heilige Geest zegt Jezus: ik schenk jou, jij die in mij gelooft, de geest van het zoonschap. Van nu af aan behandelt God jou als zijn zoon. Jezus zegt: ik wil door het geloof jouw hart woning maken. Al het mijne is het uwe. Ik wil verbonden zijn met je in het diepst van je wezen. Waar dat naar elkaar uitgesproken wordt en met daden bekrachtigd wordt, is er sprake van een eenheid. Een eenheid tussen de mens en Jezus. Wij zijn dan één geest met hem. En er is een relatie met Jezus ontstaan als die van vrouw tot man, man tot vrouw. Wij zijn dan werkelijk gefundeerd in Christus. En ons leven is met Christus verborgen in God. Dat is door hem mogelijk gemaakt. Door geloof in hem, door het werk van hem. We zijn dan in hem, we leven dan met hem. We mogen dan voor hem leven. Ja, Jezus Christus is ons hoofd. Voor hem leven wij. Hij is onze verlosser en zaligmaker. Hem behoren wij toe. Zijn volk zijn wij. We worden door hem geleid. Jezus Christus. Centraal in ons geloven. Centraal in onze prediking. Op bijbelse basis. Want God heeft Jezus alles in handen gegeven. Staat er in Matthäus 11 vers 27. God heeft Jezus en tot Here en tot Christus gemaakt. Handelingen 2 vers 36. God heeft hem, Jezus, de naam gegeven, boven alle naam, opdat in de naam van Jezus alle knie zou buigen en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. Filippenzen 2, vers 9 en 10. In hem is de behoudenis, in zijn naam. En door niemand anders, in geen enkele andere naam. Want er is onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden. Handelingen 4, vers 12. Jezus Christus is alles voor ons. We zijn geroepen tot gemeenschap met Hem. We zijn bestemd tot gelijkvormigheid aan Hem. Als Jezus zo belangrijk is, dan is visie op wie Jezus is van levensbelang. Visie op wie Hij is en wat Hij predikte, is voor ons van levensbelang. En daar hebben we al heel wat inzicht in verkregen. We hebben gezien dat Jezus geen tweede God is, maar waarlijk mens. Geen God-mens, maar mens-Gods. De mens naar Gods bedoeling, de ware mens. Volkomen naar Gods beeld, de afstraling van Gods heerlijkheid, de afdruk van Gods wezen. Hebreeën 1. Daar hebben we al veel bij stilgestaan. En gelukkig, dat hebben we verwerkt. Dat is, heeft zijn beslag gekregen in onze prediking, in ons denken, in ons bezig zijn. Jezus heeft laten zien wie God is en heeft laten zien wie de mens is. En waartoe de mens in relatie met God in staat is. In relatie met God is de mens in staat om te beantwoorden aan de goddelijke bestemming. Jezus heeft het laten zien. Is de mens in staat om deel te krijgen aan Gods wezen. Deel te krijgen aan de goddelijke natuur. Het is in Jezus' leven tevoorschijn gekomen. Helemaal en optimaal. In Jezus' leven is duidelijk getoond wat God met mensen voor heeft en wat mensen met hun God kunnen bewerken en in staat zijn als zij met die God verenigd zijn. Dan zijn zij tot één, tot in alle eeuwigheid. Jezus heeft het laten zien. Jezus heeft dat laten zien. Het plan Gods, het doel van God met mensen. En reeds toen God uitsprak, laat ons mensen maken naar ons beeld, kwam daar verzet. Verzet bij de duivel. Toen nog Lucifer. Toen dat goed in de engelenwereld doordrong, wat God daarmee bedoelde, wat daarmee bereikt zou gaan worden, kwam daar het verzet. Geen mens op de troon. Gods plan met mensen mag niet slagen. Het zoonschap Gods, het doel van Gods, het moet onhaalbaar blijven. Antigoddelijk, ja. Dat nooit. Dat doel van God met mensen mag niet bereikt worden. Antigoddelijk, vanaf de val van Lucifer, is daar een verzet tegen Gods plan met mensen. Een verzet tegen de mens. Vanaf Jezus geboorte kan je spreken antichristelijk. De duivel heeft er alles aan gedaan vanaf de geboorte van Jezus om zijn leven te laten mislukken. Maar Jezus overwon alles, duivel en dood. En riep mensen op zijn voorbeeld te volgen. En maakte daarvoor alles vrij wat nodig was. De genade Gods verscheen in Jezus Christus in volheid. Jezus zit nu op de troon, verheerlijkt. Hij heeft de naam boven alle naam. Maar nog steeds is de antichristelijke geest bezig om dat werk van Jezus, zijn positie van Jezus, te kleineren. Hij komt daar nog steeds tegenop. Om een verkeerd beeld te geven van waar Jezus nu is en wie hij is. En tegelijkertijd voorkomen dat zijn werk vanaf de troon in mensen slaagt. En dat is reeds opgedoken in de tijd dat de apostelen nog leefden. Want Johannes schrijft er al over. In zijn tijd gingen er al stemmen op. De mens volkomen? Dat gaat niet. Ja, Jezus. En die is God. Als je Jezus God noemt, dan ontken je daarmee de mogelijkheden die God in de mens Jezus Christus heeft gelegd. En die Jezus als mens in relatie met God heeft geopenbaard. Daarmee kleineer je hem. Jezus was mens, zegt Johannes. Werkelijk mens, waarlijk mens, zoals God heeft bedoeld van de beginnen. Hij is in het vlees gekomen, heeft in het vlees geleefd en gewerkt en is daarom ten volle mens. En een ieder die dit loochent, zegt Johannes, is niet uit God. Hieraan onderken je de geest van de antichrist, zegt Johannes in 1 Johannes 4, vers 2. Het gaat er niet over het logenen van het feit of Jezus al of niet geleefd heeft. Nee, wie Jezus was. Was hij vlees of was hij God? In zijn tweede Johannesbrief wordt Johannes nog duidelijker. Dan spreekt hij over Jezus die komende is in het vlees. 2 Johannes vers 7. En daarmee duidt Johannes op alles wat nog gaat gebeuren. Dat ook in mensen hetgeen in Christus openbaar is gekomen, openbaar kan komen. Wat in zijn leven realiteit is geworden, mag voor ons realiteit worden, zegt Johannes. En voor alle mensen die in hem geloven. En ook dat werd gelogend. En door Johannes reeds als antichristelijk gekenmerkt. En daarmee is het werk van de antichristelijke geest in wezen getekend. Geen mens op de troon Gods. En degene die er maar op zit, noemen we dan maar geen mens. Dat is God dus. En daarmee logent hij Jezus. De mens Jezus op de troon Gods. En logent hij, die antichristelijke geest, dat de mens in Christus daar zal komen. Dat is zijn werk. Wat een strijd is er geweest door alle eeuwen heen over Jezus. Allerlei theorieën, christologieën noemen ze dat in de theologie. Al vanaf Johannes' tijd is dat begonnen. En het heeft verwarring geschapen, onduidelijkheid teweeggebracht, verwijdering, verdeeldheid, strijd mensen, kinderen. Die ruiter op het rode paard heeft zich al heel snel gemeld. Het Babylonisch denken rondom Jezus zelf heeft al vrij snel ingang gekregen. Met alle gevolgen van dien. De woorden van Jezus, de werken van Jezus, de leer en de handelingen der apostelen, ze zijn mede onder invloed van die ruiter op dat rode paard niet in originele staat gehouden. Maar steeds meer aangevuld met nieuwe leringen, nieuwe voorschriften, verdere liturgieën. Het hele kerkgebeuren, het gemeentegebeuren, is na enkele eeuwen geïnstitutionaliseerd. Het werd de kerk in samenhang met de staat. Dat er woorden, leringen, voorschriften, liturgieën werden toegevoegd, was gewoon een mogelijkheid. Want we moeten bedenken dat in die eerste eeuwen na Christus er nog geen Nieuwe Testament was. Men werd geleerd door de apostelen en door de leraren in die tijd. En het onderwijs van apostelen en de profeten en de leraren werd doorgegeven, mond op mond. Men had de rollen van het Oude Testament en van daaruit maakte men toepassingen naar alles wat Jezus had geleerd en gedaan. Maar het stond nog niet op schrift. U begrijpt dat naarmate de tijd verstreek, er behoefte ontstond om schriftelijk materiaal te verkrijgen. Die behoefte kennen wij. Vandaar dat we ook nu bezig zijn om schriftelijk materiaal aan te bieden, klaar te maken. Dat hebben de apostelen verstaan. Ze zijn begonnen, na een aantal jaren, om dingen vast te leggen. En dat vastleggen gebeurde op papyrusrollen. En die papyrusrollen, die zijn dus per boek geschreven. Het Johannes-evangelie is op een papyrusrol geschreven. Maar papyrus is vergankelijk materiaal. Er zijn vele papyrusrollen overgeschreven, weer overgeschreven en nog een keer overgeschreven. Dat noemt men de papyri. Helaas is het van meet af aan niet op huiden geschreven, zoals de oud-testamentische rollen. Toen Jezus in de synagoge de boekrol in handen werd gegeven en hij uit profeet Jesaja las, was dat een rol van huid. Dat was een goed bewaard gebleven rol. Denk maar eens aan de Dode Zeerollen. Dat zijn van veel oudere datum. Ze zijn gevonden en ze zijn uitstekend bewaard gebleven. Maar die nieuwtestamentische geschriften zijn oorspronkelijk niet op huiden geschreven, maar op papyrus. En er is helaas geen enkel volledig oorspronkelijk manuscript bewaard gebleven. Wat wij weten, wat er gevonden is, zijn kopieën daarvan. geen fotokopieën. Handgeschreven kopieën. Men moest het steeds weer overschrijven. En in dat overschrijven was de mogelijkheid om een verandering aan te brengen, een toevoeging te schrijven. Men heeft vele papyri gevonden. Een aantal die het Johannes-evangelie beschrijven. En daarin vond men verschillen. Soms kleine verschillen. Soms wat grotere verschillen. Ze waren in ieder geval geen van alle gelijk. De oudste gevonden rol dateert uit 150 na Christus. 150 na Christus. Terwijl de openbaring al in het jaar 63 geloof ik of 70 na Christus geschreven is. Het is allemaal niet meer gevonden. Het oudste handschrift is uit 150 na Christus. En in dat handschrift staat maar één hoofdstuk. Johannes 18, waarvan nog maar enkele versen. Vers 31 tot 33 en 37. Dat is alles wat uit die eerste tijd bewaard is gebleven. Wat men daarna gevonden heeft, zijn fragmenten. En dat is men bij elkaar aan het passen gegaan. Maar in het begin hadden die geschriften, die nieuwtestamentische geschriften, nog niet het karakter van heilige geschriften. En het werd niet als iets ongeoorloofd beschouwd, dat men interpoleerde, uitbreidde, bekortte of wegliet. Zo kunt u dat lezen in de Algemene Bijbelse Encyclopedie onder het kopje tekst. Pas later werd er een kanon vastgesteld. Een verzameling van boeken. En ging men aan die verzameling van boeken gezag hechten. Werd dat maatgevend. En vanaf die tijd is er ook niet meer zoveel veranderd. Een van de eerste die zo'n verzameling boeken samenstelde was Eusebius. Eusebius was bisschop van Caesarea, leefde rond 300. En hij liet 50 perkament-exemplaren vervaardigen van het Nieuwe Testament. Nou, daar zijn er nog enkele van gevonden. Van die geschriften van Eusebius. 27 jaar later kwam Athanasius met zijn samenstelling van de Bijbel. Zelfde boeken, maar niet dezelfde papieren. En het is die uitgave van Athanasius die jaren later op een synode kanoniek is verklaard. De synode van Hippo Regius in 393 en de synode van Carthago in 397 en het is nog eens een keer bevestigd in 419. Dus vanaf die tijd spreken we van een Nieuw Testament. Ik heb die namen genoemd, Eusebius en Athanasius, ik kom daar zo meteen nog even op terug. Maar al die tijd, en dat was dus al in die tijd dat Johannes zijn brieven schreef, was er al verschil van mening over Jezus. Een hele bekende daarin was Arius. Arius heeft gezien, Jezus is mens, een schepsel van God. Maar werd toen al verketterd. Door wie? Door die Athanasius. Die de drie-eenheidsleer die opgang had gedaan, fel verdedigde en stelde, Jezus is God. Die eerste eeuwen zijn de christenen vervolgd. Konden ze in Kantekombe bij elkaar komen. En de eerste keizer, de eerste Romeinse keizer die vrijheid van godsdienst gaf, was keizer Constantijn. Hij bekeerde zich als eerste tot het christendom. Dat was in 313. Toen waren dus, toen was Eusebius al, waar die rollen van Eusebius waren er al. En toen kreeg men vrijheid van godsdienst. En toen kwam ook al die meningsverschillen aan me openbaar. En men vocht ze openlijk uit. Wacht, dacht Constantijn. Daar zullen we een eind aan maken. En hij belegde het concilie van Nicea in 325. Om eenheid in zijn rijk, ook wat betreft geloven en kerk, te verkrijgen. En op dat eerste ecumenische concilie van Nicea, ecumenisch betekent voor de gehele bewoonde wereld, werd de Niceaanse geloofsbelijdenis aangenomen. Daar heeft men voor het eerst een geloofsbelijdenis opgesteld. En in dat geloofsbelijdenis, wat men samenstelde op het concilie van Nicea, werd het dogma, de leerbeslissing, van de drie-eenheid opgenomen en vastgesteld. Waar men voor die tijd strijd over voerde, voorstanders, tegenstanders, tussen Allerlei meningen werd op het concilie van Nicea vastgelegd en zo is het. En dat moet de hele ganse christelijke kerk geloven. Enkele jaren daarna werd een tweede concilie gehouden in Constantinopel. En daar werd het belijdenis van Nicea bevestigd en uitgebreid. Ik heb er de tekst van, ik zal het u voorlezen. Dit is dus wat men in 325 en 381 opstelde. Het concilie, het geloofsbelijdenis van Nicea en Constantinopel. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, en door wie alles is geworden, die om ons mensen en om ons behoud is nedergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, en aan diens rijk geen einde zal zijn. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven in één heilige katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de eeuw die komt. Dat is het belijdenis van het concilie van Nicea. En iets daarvan zult u nog wel herkennen in de voor u bekende zo Heidelbergse catechismus. Ja. Ja, ik heb dus gezegd, dit is de gecombineerde geloofsbelijdenis Nicea-Constantinopel. Ja. Dit belijdenis heeft al de eeuwen door het fundament gevormd van het christelijk denken. Niet dat men eruit is gekomen op Nicea en Constantinopel wie Jezus nou was. En er zijn nog vele concilies naderhand aan toegevoegd hoe het niet was en hoe het ook niet was. En op een gegeven moment zei men, we geloven het maar we kunnen het niet verstaan. Ik zou het allemaal nog kunnen uitwerken en nog verschillende andere concilies kunnen noemen, maar ik laat het hier even bij. In deze tijd van deze concilies is ook de gedachte naar boven gekomen over het moeder God zijn van Maria. En alle verering die daarbij ontstaan is, is in dezezelfde tijd tevoorschijn gekomen. Wat Constantijn beoogde, eenheid in de kerk, is niet bereikt. Er ontstonden toestanden op basis van het geloofsbelijdenis, ruzies, gewapende conflicten. Monniken met wapens onder de pijen. Tegen elkaar. Schisma's. Uiteindelijk het grote schisma van 1054. Waarbij de Oosterse kerk en de Rooms-Katholieke kerk uit elkaar zijn gegaan. Machtsstrijd. Keizers hebben zich ermee bemoeid. Pausen zijn erin bezig geweest. Er zijn mensen en pausen in de ban gestopt. Vanwege geloof of niet geloof in de drie-eenheidsgedachte. En de duivel vond het prima. Want hij had zich gezetteld in het christelijk denken. Maar er gebeurde meer. Niet alleen rondom de leer, rondom de geloofsbelijdenis, rondom de kanon werd van alles en nog wat uitgevochten, maar ook in de tekst van de kanon, in de geschriften, is wat gebeurd. Wat u net al hoorde is dat in die geloofsbelijdenis niet alleen het geloof in God, de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest uitgesproken wordt, maar daarbij ook onmiddellijk die doop wordt vermeld. En dat is logisch, want in de doop belijd je je geloof. Er is een enorme verbondenheid tussen doop en geloof. En dan gaan we eens terug naar hoe de eerste gemeente doopt. En dan proberen we weer eens af te leiden hoe dat zich verder heeft ontwikkeld. Hoe er in de eerste gemeente gedoopt is, kunnen we lezen in Handelingen. En ik neem aan dat u voor uzelf de afgelopen weken al eens Handelingen heeft doorgekeken op basis daarvan. Ik citeer. Handelingen 2 vers 38. Daar staat. En Petrus antwoordde hun. Bekeert u en aan ieder van u laat zich dopen op of in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Handelingen 2. Handelingen 8, vers 16. Zij waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Handelingen 10, vers 48. Daar zegt Petrus, of daar beveelt Petrus, hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Handelingen 19, vers 5. Handelingen 19, vers 5. En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Heer Jezus. Romeinen 6, vers 3. Romeinen 6, vers 3. Ook uit de brieven komt het dan tevoorschijn. Of weet gij niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, of in Jezus Christus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? En dan 1 Korinthe 1, vers 13. Dan gaat het over die twist van ik ben van Cephas, ik ben van Paulus, ik ben van Christus. Dan zegt Paulus in 1 Korinthe 1, vers 13, is Christus gedeeld? Is Paulus voor u gekruisigd? Zijt gij in de naam van Paulus gedoopt? Opnieuw de relatie tussen de naam waarin en het geloof. Ten slotte Galaten 3, vers 27. Want gij allen die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. In al deze teksten ziet u dus de relatie tussen de naam van Jezus en de doop, de waterdoop. Het gaat om een toegewijd zijn en verbonden worden met hem. En dat staat niet op zichzelf. Want als je het Nieuwe Testament leest, de handelingen der apostelen, maar ook de woorden van Jezus zelf, dan gaan alle handelingen en daden in de naam van Jezus. Ik zal u een aantal teksten noemen. U kunt ze noteren. Als we ze allemaal opzoeken, dan kost dat misschien te veel tijd. In Lucas 24, vers 47, beveelt Jezus om te prediken in zijn naam. In Johannes 1, vers 12 wordt gesproken over geloven in zijn naam. Johannes 14, vers 13, vragen in zijn naam. Johannes 14, vers 26, dan zegt Jezus, de Heilige Geest die de Vader zal zenden in mijn naam. Johannes 15, vers 16, bidden in mijn naam. Marcus 16, vers 17, boze geesten uitdrijven in mijn naam. En dan die mooie geschiedenis, die bestaat beschreven vanaf Handelingen 3, vers 6... tot 4 vers 30, die genezing van die verlamde. Daar spreekt Petrus in de naam van Jezus en geneest hij die man in de naam van Jezus. Door het geloof. Genezen die gij hier ziet staan. In 1 Korinthe 1 vers 2 wordt gesproken over het aanroepen van de naam van Jezus. 2 Korinthe 5 vers 20. In de naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. In Efeze 5, vers 20, dankt God te allen tijden in de naam van onze Heer Jezus Christus. Colossenzen 3, vers 17 spreekt hele duidelijke taal. Doet alles in de naam des Heer Jezus Christus. 2 Thessalonicenzen 1, vers 12. Opdat de naam van onze Heer Jezus Christus in u verheerlijkt worden. Jacobus 5, vers 14 spreekt over een met olie zalven in de naam des Heeren. Openbaring 2 vers 13 spreekt over het vasthouden aan mijn naam. Openbaring 3 vers 8. Gij hebt mijn naam niet verloochend.
Nou, ik kan nog een hele lijst opnoemen. Als u een Bijbelse concordans heeft, dan moet u maar eens opzoeken naam. Naam van Jezus. Nou, pagina's vol. De naam van Jezus is verbonden met het wezen van de persoon. In het Joodse denken staat het synoniem met de persoon. De ene rabbi leerde in naam van de andere rabbi. En daarmee gaf hij de leer van die andere rabbi door. Dus als wij iets doen in de naam van Jezus, dan doen we dat op gezag van Jezus. In de relatie met Jezus. Op basis van zijn opdracht aan ons. En zo handelden de discipelen. Zij doopten in de naam van Jezus Christus. Alles werd gedaan in de naam van Jezus. Als je dat dan ziet, en je pakt dan Matteüs 28 vers 19, zoek je die maar eens op, die tekst, dan kom je even in de war. Matteüs 28 vers 19. En daar staat, gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Ik zei u dat dat Nieuw Testament, de kanon van het Nieuw Testament, niet al in de eerste eeuw, maar in een later stadium tot stand is gekomen. Eusebius heeft een verzameling gemaakt rond 300 en in 327, na het concilie van Nicea, heeft Athanasius een nieuwe kanon gemaakt. In die uitgave van Eusebius staat in Matteüs 28 vers 19 iets anders dan wij in onze Bijbel lezen. En het wordt gemeld in het zogenaamde tekstkritische apparaat, bij de Griekse grondtekst van Nestle en Allens. En daar zijn we verder op doorgegaan. En ik bedoel met wij, Broeder Bulthuis, Broeder Visser Senior, Jaap Visser, Simon Verdouw, Broeder Toon van der Hoorn uit Alphen en ondergetekende. Wij vormen een studieteam die om de zoveel tijd samenkomt om nieuwe dingen of bekende dingen nog eens een keer met elkaar door te spreken. En Broeder van der Hoorn heeft in zijn opleiding destijds tot priester veel geleerd over Grieks en Hebreeuws. En heeft mogelijkheden bepaalde dingen verder uit te zoeken dan wij zo in eerste instantie kunnen. En hij is dan ook in dit onderzoek vooraan gegaan en heeft ons stap voor stap op de hoogte gesteld en waar mogelijk ook schriftelijk materiaal toegediend. Waartoe we gekomen zijn. Er is een boek in de Nederlandse taal verschenen. En dat boek heet De Heere uw God is één. En dat is uitgegeven door Ten Haven in Baren. Geschreven door Lapide en Moltmann. En in dat boek wordt verwezen naar een bepaald artikel. Een artikel van een zekere David Vloeser. Die gepubliceerd heeft in de Annual of Swedish Theological Institute. En dat is gevestigd in Jeruzalem. Een heleboel termen. Als u het nog wil nakijken, ik heb het exemplaar. Dat artikel, daar stond de basis van een uitspraak die in het boek van Ten Haven, De Heer uw God is één, werd gedaan. Er werd een onderzoek genoemd van Conybeare in 1901. Die al wees op het verschil tussen de Eusebiaanse teksten en de huidige gangbare teksten. In 1966 is het nog door een andere onderzoeker verder bevestigd. En dat laatste, meest recente onderzoek van David Vloeser is dus gepubliceerd bij dat instituut in Jeruzalem. En via de theologische faculteit van de Universiteit Leiden hebben wij een kopie kunnen maken van dat bewuste basisartikel. En daarin hebben we dus de gronden gevonden, de diepste gronden die op dit moment te vinden zijn voor alles wat we nu over Matthäus 28 vers 19 gaan zeggen. In de kanon van Eusebius staat een verkorte tekst. Daar staat het volgende. Ga en maak alle volkeren tot leerlingen in mijn naam en leert hen onderhouden al wat ik u geboden heb. Dat is volgens Eusebius de tekst die Jezus heeft uitgesproken vlak voor zijn hemelvaart. Ga, maak alle volken tot leerlingen in mijn naam en leert hen onderhouden al wat ik u geboden heb. Dus niets over doopt hen, niets over de naam des Vaders, des Zoons en de Heilige Geestes, dat is er helemaal tussenuit. Ga, maak alle volken tot leerlingen in mijn naam en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Nou gaan we nog eens kijken naar wat er in onze Bijbel staat. En dan ziet u dat dat gedeelte van Matthäus 28 vers 19 eigenlijk in vier deeltjes uiteenvalt. Daar staat in eerste plaats, gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen. Want je zou kunnen zeggen, dat is een aparte, dat is een regel daarin. De tweede regel is dan, doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. De derde regel, leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En de vierde regel, zie ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Valt u wat op? In dat eerste regeltje spreekt Jezus over, maak ze tot mijn discipelen. Hij spreekt in de eerste persoon. Het staat op hemzelf. In de derde regel zegt Jezus, leert en onderhouden al wat ik u bevolen heb. En in de vierde regel zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En precies dat regeltje daartussen wijkt eigenlijk in stijl af van de eerste, de derde en de vierde regel. Doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Dat is niet logisch. Maakt alle volken tot mijn discipelen. Leert hen onderhouden wat ik u bevolen heb. Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Als er dan over een doop gesproken wordt, zou het veel logischer zijn in mijn naam. In plaats van in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Nou, die zin van dat dopen in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes, die zin staat er dus niet in alle geschriften van Eusebius, die rond 300 en daarvoor dus bestaan hebben. Nou, nu nog even die tijdsvolgorde. Eusebius 300. 325, Concilie van Nicea. Twee jaar later, die codex van Athanasius. De man die zo sterk de drie-eenheid heeft verdedigd en op dat concilie van Nicea een overwinning heeft behaald over Arius. In 381, concilie van Constantinopel, bevestiging van Nicea, verduidelijking, aanvulling. En in 393 het kanoniek verklaren van de uitgaven van Athanasius. Gevolgd door een kanoniek verklaring in 397 en in 419. In deze periode, tussen Eusebius en het kanoniek verklaren van de codex van Athanasius, moet die toevoeging die wij nu in Matthäus 28 zien staan, zijn ingebracht. Naar alle waarschijnlijkheid op basis van het concilie van Nicea. Heel waarschijnlijk zelfs op het concilie van Nicea. Want alle handschriften na die tijd, die gevonden zijn, bevatten de uitgebreide trinitarische formulering. En met trinitarisch bedoelen we die drie-eenheidsformulering. Hoe zijn ze eraan gekomen? Hebben ze dat zomaar ingevoegd? Nee, dat is nog wel te begrijpen ook. En dat is het mooie van het artikel van Vloessen. Hij geeft ook aan waarom ze daartoe gekomen zijn. Maar hij geeft ook aan dat het niet juist is. Waarom zijn ze daartoe gekomen? Als je het einde van het Markus-evangelie bekijkt, dan staat er, gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping, wie gelooft en zich gaat dopen, zal behouden worden. Het is een hele duidelijke opdracht van Jezus om het evangelie in heel de wereld te brengen en te verkondigen. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden. Er wordt daar niet gesproken over een doop in de naam van Jezus. Er wordt gesproken over geloven en dopen. Vlak daarachteraan, in mijn naam zullen ze boze geesten uitwerken. Maar dat mijn naam in boze geesten uitwerken, kan je niet zomaar terughalen naar het dopen. Het einde van het Lucas-evangelie bevat een soortgelijke formulering. In zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving van zonden aan alle volken. Weer dat, alle volken. Weer dat prediken, hier duidelijk in zijn naam. Het einde van Johannes 20 zegt Jezus, gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik u. Weer datzelfde bevel om uit te gaan zoals hij uitgegaan is. En dan staat er dus in de oorspronkelijke tekst in Matteüs 28, maakt alle volken tot leerlingen in mijn naam. Nou, toen zag men het in mijn naam als een verwijzing naar de doop. Op basis van het Markus-evangelie vertaalde men, interpreteerde men het in mijn naam in het einde van het Matteüs-evangelie met een doop in die naam. En daar is men gaan invoegen. Daar is men gaan corrigeren, gaan aanvullen en heeft men ingevoegd hen dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Hoe kwam men aan die formulering? Dat gebruik van die formulering was al bekend. Want er is al een Syrisch liturgieboek uit de 2e eeuw waar het in staat. De Didache. Dat is geen testament, dat is geen evangelie, dat is een liturgieboek waarin de gebruiken van de gemeente in die tijd beschreven werden. Daar werd al dus in die 2e eeuw werd er al gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Op basis van alle verwarring die er al was. En toen dus dat Matteüs evangelie benaderd werd, op basis van het concilie van Nicea, men had vastgelegd bij geloven in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, heeft men dat het tot leerlingen maken in mijn naam omgezet in dopen. Want maken in de naam, geloven in de naam, dopen, dat zit ook aan elkaar vast. En daarom heeft men daar toen ingevoegd hen dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. En dat werd toen opgenomen in de definitieve tekst van het Nieuwe Testament. Dat is kanoniek verklaard. En wordt sinds die tijd als een van de meest wezenlijke dingen uit het christelijk geloof beschouwd. Men ziet het als woorden van Jezus zelf. Goed. We hebben dus nu kennis van bronnen van voor het concilie van Nicea. De rollen, de kanon, de verzameling, werken van Eusebius. En het mooie van het onderzoek van Vloeser is dat er nu ook een bron is bovengekomen uit een tijd na het concilie van Nicea. Een bron uit de 5e, 6e eeuw. Waarin een groep christenen in geschrift opkomt tegen alle opkomende dogma's in de kerk. Zij pleiten in geschrift voor behoud van de oorspronkelijke oude bronnen. En verwerpen een aantal teksten die afwijken van die oude bronnen en zijn aangepast. En welke tekst noemen ze? Mag drie keer raaien. Matteüs 28 vers 19. Zij verwerpen het trinitarische gedeelte in Matteüs 28 vers 19 en beroepen zich op bronnen van voor die tijd. En daarmee komen ze op tegen alles wat in die tijd en voor hun tijd dus ingang heeft gevonden. In die tijd tussen 300 en 500-600. Waar die concilies hun beslag hebben gekregen en die codexen zijn vastgesteld. En zij stellen op basis van fundamenten door hun aangeboord dat er staat, handel zoals jullie mij hebben zien handelen. Leer hen wat ik jullie geleerd heb. En wees voor hen wat ik voor jullie geweest ben. Dat stelt dus die bron uit de 5e, 6e eeuw. Er wordt niet gesproken over een doop. Er wordt gesproken over een handelen zoals jullie mij hebben zien handelen. Leren wat ik jullie geleerd heb. Wees voor hen wat ik voor jullie geweest ben. En dat komt prachtig overeen met wat Eusebius voor die tijd heeft aangegeven. Ga, maak alle volkeren tot leerlingen in mijn naam en leer hen onderhouden al wat ik u bevolen heb.
Dus een bron voor het concilie van Nicea Constantinopel en een bron daarna geven hetzelfde beeld dat er in die tijd iets is toegevoegd. Het centrale in de bron na en voor is het in mijn naam. Maakt alle volken tot discipelen in mijn naam. Terwijl in die bron later, 5e, 6e eeuw, wees zoals ik, handel zoals ik, doe zoals ik, leer wat ik je geleerd heb. In mijn naam dus ook. Op al deze gronden hebben wij in ons team, wat ik hier net genoemd heb, geconcludeerd dat die regel in Matteüs 28 geen authentieke woorden van Jezus zijn geweest, maar in een later stadium zijn ingevoegd. Op basis van die gronden hebben wij ook geconcludeerd dat de Bijbelse wijze van dopen de wijze is zoals de apostelen het hebben gedaan. En als je dat erkent en ziet, dan moet je door. Dan moet je ook je eigen formulering van je doop gaan omzetten in de Bijbelse formulering, in de apostolische formulering, in de formulering zoals de apostelen, vervuld van Heilige Geest, als zonen van Israël het hebben gedaan in de begintijd. Wij geloven dat dat naar de wijze. Om ook de doop te doen in zijn naam, zoals we alles doen in zijn naam. We hebben dat doorgesproken in de diverse oudste raden, ook onderwijl al de oudsten op de hoogte gehouden. Maar toen uiteindelijk het doorslaggevende artikel boven water was en we met elkaar die conclusie hadden gedaan, toen was er ook binnen de oudste raad een volledige erkenning, herkenning. Ja, dank u wel Heer voor deze oplossing, voor deze helderheid over dit toch moeilijke gedeelte. Als je al hebt afgerekend met die drie eenheid, om dan nog te dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Hoe moet je dat dan toch draaien? We hoeven niet meer te draaien. We doen het voortaan in de naam van Jezus Christus. Hetzelfde is in Den Haag, hetzelfde is in Alphen gebeurd. We zijn ons bewust dat we met zo'n daad, met zo'n verandering in doopformulering, iets los kunnen maken. Want die drie eenheidsgedachte en alles wat ermee verbonden is, is een stukje terrein waar de vijand in verborgen kan blijven. Als je dit gaat uitspreken, dan krijg je verzet. En dan niet alleen van de orthodoxe kant, van de gereformeerde en de hervormde, maar je krijgt hetzelfde verzet eigenlijk vanuit de evangelische en de charismatische wereld. Want zowel in het een als in het ander wordt, als je het goed bekijkt, de persoon van Jezus Christus een beetje weggemoffeld. Men bidt tot God. Men noemt Jezus God. En men loochent eigenlijk de mogelijkheid om tot volwassen zoon Gods uit te groeien. Zoonschap, volwassenheid, heb je het over. En zowel in het orthodoxe als in het charismatisch evangelische vindt men het beeld wat wij prediken van Jezus, ten volle mens, eigenlijk heiligschennis en een beetje godslasterlijk. En zo wordt Jezus als mens en het werk wat hij als mens voor ons heeft gedaan, eigenlijk naar achteren geschoven. En daarin zie ik toch het werk van die antichristelijke geest die daar alleen maar belang bij heeft. Aan de andere kant, Jezus, God, gaat men ook naar de Heilige Geest. Men bidt niet tot Jezus, maar tot de Heilige Geest, als persoon. Men roept de Heilige Geest te komen. Kom, Heilige Geest, doe, Heilige Geest, werk, Heilige Geest. Maar er is geen Heilige Geest als persoon. Maar er wordt wel gereageerd vanuit de geestelijke wereld op zo'n verzoek. Zeer zeker als de leiding helemaal aan de Heilige Geest wordt overgedragen. En de mensen afwachten wat er dan gaat gebeuren. Er wordt iets actief in de geestelijke wereld. Maar zowel bij hetgeen ik net noemde, als hetgeen ik nu schilder, geloof ik, zie ik werkingen vanuit het beest uit de afgrond.
wat zich als ruiter op het tweede paard al in de vroege eeuwen heeft genesteld en nog steeds door probeert te werken en nu met zijn verzet opkomt als er waarheid gesproken wordt, als er werkelijkheid, als er ontsluiering gegeven wordt over de mysteries rondom Jezus. Want Jezus, die moet niet verder kunnen komen. Jezus mag niet in zijn volle waarde worden gezien. En het werk van Jezus in mensen mag niet gestalte krijgen. En dat met de mooiste woorden en de prachtigste en meest verheven theorieën wordt dat ondersteund en duidelijk gemaakt. Ik wil er met u afstand van nemen. Volledig en definitief. En me met u verblijden in het juiste godsbeeld wat de afgelopen jaren tevoorschijn is gekomen. Met de juiste visie op Jezus Christus. Om hem daarin werkelijk alle eer te geven die hem toekomt. Om dan ook alles door geloof in hem in zijn naam te doen. Ook de doop in water. En om in verbondenheid met hem een goed begrip te hebben van zijn leiding, zijn werk, zijn voortgaan, zijn werkzaamheid in ons door de Heilige Geest. Een stap, dat wel, om deze gebruikelijke, traditionele doopformulering los te laten en een, je zou zeggen, een nieuwe, maar het is de oude doopformulering tevoorschijn te halen. Maar het is geheel in overeenstemming met belijdenis van ons geloof. Wij geloven in Jezus Christus. Het is een stap die genomen is na zeer zorgvuldig onderzoek. En ik hoop dat ik u vanavond daar inzicht in heb kunnen geven. Voor mij is het uiterst logisch. Heel duidelijk. En geeft het inzicht in het oorspronkelijke. Daarom hebben wij als oudste raad besloten om voortaan te gaan dopen zoals de apostelen doopten. Broeder, zuster. En dan een naam. Overeenkomstig de belijdenis van uw geloof in Jezus Christus de Heer, op basis van dat geloof, dopen wij u in de naam van Jezus Christus. Dan hoeven we niet overgedoopt te worden. Want als u goed geluisterd heeft, dan heeft u mij altijd horen zeggen, dopen wij u in de naam des Vaders en des Zoons, wat zei ik daarachter? Jezus Christus en des Heilige Geestes. We maakten een samentrekking van Matthäus 28 vers 19 en Handelingen 2 vers 38. Maar die samentrekking maken we niet meer. We houden het bij Matthäus, bij Handelingen 2 vers 38. Je bent dus, ook al hebben we de oude formulering gebruikt, gedoopt in de naam van Jezus Christus. In de naam van de Zoon, Jezus Christus. Dat we daar een andere formulering aan hebben toegevoegd, dat element zit erin en daar geloven we in. Het gaat er niet om dat we opnieuw gedoopt worden, maar dat we de waarde van onze doop gaan beseffen. Meer en meer. Dat we gaan beseffen dat we met Jezus verbonden zijn. Dat we ons met hem hebben bekleed. En dat wij, gelovende in hem, het leven hebben in zijn naam. Dan leven wij tot eer van God. En is onze gemeenschap met de Zoon en met God. Met de Vader en zijn Zoon Jezus Christus, zegt 1 Johannes. Ik ben intens dankbaar. En wij als oudsten zijn intens dankbaar. En ik hoop dat u met ons intens dankbaar bent voor het inzicht wat de Heer ons in deze dingen heeft gegeven. Heel toevalligerwijs, zou je zeggen, kregen we iets in handen. Waardoor je een aanknopingspunt kreeg. We zijn erover gaan denken. We hebben de bronnen gevonden. Met wat omwegen, we hebben ze gevonden. En het is helder en duidelijk geworden. Ik wil er helemaal in meegaan en zo samen met u doorgaan. Amen.